Heren, zijn we er klaar voor?
Ja, ik heb er wel weer zin in.
Het schetste mijn verbazing dat ik in één keer hoorde dat Gerard Joling in zijn eentje verder gaat met een real life.
Ja, en tegelijkertijd ook weer niet. Want Gerard Joling is gewoon nog steeds zo ontzettend hot.
Ja, en zeker op YouTube en zo. Hè? Ja. TikTok en...
Die vlog werkt ook goed. Ja. Hoe heet nou ook weer zijn vriendin? Die,
Francis.
Ja.
Francis Rood, volgens mij.
Ja, ja precies.
Dus
ja.
En dan neemt hij er wel vrienden bij, bedoel
nou,
je?
Nou, ik zou eigenlijk willen adviseren... Maak inderdaad officieel een solo reality show over Gerard Joling. Maar fiets gewoon Francis erin als sidekick... En dan kunnen ze met het tweede seizoen de naam Francis waarschijnlijk ook wel gaan toevoegen. Want die gaat een enorme hit worden.
Ja, of je kan overal wel nog steeds zeggen, het is om te gieren natuurlijk. Ja, het maakt eigenlijk niet uit wie er dan bij is. Ja. Dat is voor iedereen toepasbaar. Of op iedereen toepasbaar.
Ja, en ik vind het ook wel slim. Dat is 20 jaar geleden, sinds dat hij die vorige soap had. Nou ja, in die tussentijd is hij eigenlijk nog veel populairder geworden. Dus ik heb er ook wel gewoon zin in. En die vlogs, hoe de meest onzinnige dingen, die zijn gewoon leuk omdat Gerard Joling het doet, weet je. Vakanties, cd-uitreikingen, dat je denkt, het boeit eigenlijk niks. Maar omdat hij het doet, hij kan dat makkelijk dragen.
En het gaat ook altijd om hem, want hij weet ook nooit iemand zijn naam. Nee. Hij gaat nooit mee met zijn tijd, weet je. En schaamteloos, maar dat is natuurlijk heerlijk als iemand zo kan zijn.
Ja. Ja, en ik vind het ook wel gewoon leuk dat we dus dit jaar de Bouwers terugkrijgen. Gerard Joling terug. Het voelt gewoon alsof we gewoon weer in 2004 zijn met z'n allen.
Nu Jan Smit nog.
Ja, dat is echt nog
de volgende. Oh ja, die had natuurlijk ook de Gouden Televisie daarmee gewonnen.
Ja, nou wordt dus geweldig. Reality jaar, jongens.
En RTL heeft al toegezegd?
Volgens mij bevestigd dat ze in gesprek zijn. Dus moet allemaal nog gebeuren.
Getekend.
Nee, ja, weet je, Gerard Joling heeft ook zo'n mega drukke agenda. Dat kan natuurlijk ook nog het ding zijn. Dat ze allemaal, ja, ik wil zeggen, maar er gewoon
maar wanneer,
geen tijd voor is.
Ja, ja, ja. Ja. Nou, we gaan beginnen, jongens. Ik ben Bridget.
Ik ben Rob Goossens.
Ik ben Erik de Munk.
En dit is de BOVD podcast. Ja, we moeten het natuurlijk gaan hebben over de zwaar bewerkte foto van Kate Middleton. Want die vrouw heeft toch wel wat over zich heen geroepen door haar actie eigenlijk. Ik weet ook helemaal niet of het slim is om dit toe te geven dat ze had gefotoshopt. Misschien kon ze er ook niet meer onderuit omdat het zo duidelijk was. Maar ik begrijp ook niet zo heel goed de hele bas. Waarom is het zo erg als je met zoveel mensen op een foto moet, voornamelijk ook kinderen, dat je denkt, ik neem de ene van de ene foto, de ander van de ander. Dat doen we volgens mij de hele dag op social media.
Dat ben ik zeker wel met je eens. Alleen dan was het logisch geweest dat je inderdaad had kunnen zien dat de hoofdjes wat slordig rechtgezet waren. Omdat, ja, weet je, als je inderdaad met 3 kinderen foto's neemt, er is altijd wel 1 die de verkeerde kant op kijkt. Dus dan had je hoofdjes of ogen eventjes rechtgezet en that's it. Maar er was zoveel aan bewerkt. En die hele reactie van Kate van oeps, sorry, ik ben gewoon niet zo goed met Photoshop. Ja, wie gelooft dat überhaupt Kate zelf haar foto's moet bewerken? Dat is gewoon voor haar gedaan, want daar hebben ze mensen voor. En ze
maar
heeft...
zou zij dan zelf nu zeggen, ik heb dat zelf gedaan
Tuurlijk.
Om iemand anders te beschermen of om zichzelf
nee,
te beschermen?
Nee, niet om zichzelf te beschermen. Want als jij zegt van ja, het is door een professional gedaan, dan geef je dus toe dat jij mensen in dienst hebt om jouw foto's te bewerken. En dat zou het alleen nog maar lastiger maken. En ze hebben gewoon gehoopt dat mensen het nog wel charmant zouden vinden dat ze zelf aan het hobbyen was geslagen. Maar ja,
dat
gelooft
niet
helemaal niemand.
Nee, maar ja, ik geloof dat dus wel. Ja, ik zeg het maar meteen. Omdat het zulke domme Photoshop-fout was. Dat ik dacht, nou, dat kan haast geen professional zijn geweest. Die had er gewoon de armen verdwenen in kussens. Dat je denkt, nou, dat kan niet waar zijn. Dat moet zij gewoon zelf hebben gedaan. En daarnaast, we hebben het hier, dus misschien even goed om te melden, om een Instagram-fotootje. Kijk, het was door de omstandigheden. Kate was maanden niet gezien. Ze was geopereerd. Toen kwam die foto online. Dus er is nu heel veel hysterie omheen. Maar goed, het was gewoon een foto die zij gewoon gezellig op haar Instagram-account heeft
dat
gezet.
Ben ik niet, dat ben ik echt helemaal niet
het
met jou eens.
Het is geen staatsportret.
Maar
eigenlijk wel.
Er waren allerlei theorieën natuurlijk over hoe het met haar zou gaan.
Dat klopt.
Ze
dat klopt.
Moest wel. Ze werd een beetje gedwongen om met iets naar buiten te komen. Terwijl ik denk, ze had gezegd, tot en met Pasen gaan jullie mij niet zien. Want ik heb een buikoperatie gehad. Dus waar maakt überhaupt iedereen zich druk om? Maar ze voelden zich toch...
Ja, en je weet, dus is er gewoon door 50 mensen vergaderd over... Oké, wat moeten we nu doen? En uit die vergadering is gekomen... laten we een onschuldig familiekiekje online zetten. En je weet ook gewoon dat dat kiekje... dat gaat op zeg maar de voorpagina's van de tabloids in Engeland belanden.
Ja.
En dat is ook bewaarheid geworden. Alleen ja, op een hele andere manier dan ze voorspeld hadden.
Maar als ik eerlijk ben, waarom zou je dan ook zo'n onschuldig kiekje... zo knullig bewerken. Ja. Als jij het dan gelijk gelooft, waarom zou ze dat dan hebben gedaan?
Ja, nee, ja, dat is dus de grote vraag. Maar ik denk dus nu, want dat is dus nu sinds dat dit is gebeurd, zijn er andere foto's onder de loep genomen en doet ze het dus wel vaker. Kijk,
en ook met Queen Elizabeth.
Ja. Ook met de Queen. Dus ik herken het wel. Jij zei het net zelf. Ik heb het ook wel eens dat ik bij familiefoto's dat denk, oh ja, hier sta ik het leukst op en hier staat die. En dan knip en plak ik het ook een beetje bij elkaar. En als je dan goed gaat kijken, denk je... oh, nou, dat klopt eigenlijk niet. Of die verhouding
nou, ik heb
niet.
Nog nooit hoofden verwisseld. Maar ik las ook dat ze zeiden... ja, ze had wondjes op haar handen. En dat zou dan bulimia maskeren als ze dat weghalen. Nou ja, als ik een pukkel heb, dan haal ik hem ook weg. Als ik een wondje heb, haal ik hem ook weg.
Ik bedoel, op elke foto worden puistjes weggehaald. Maar dat is niet wat je zag. Je zag dat die hele hand zo blurry was... dat die waarschijnlijk of uit een andere foto was gehaald. En dat maakt het gek.
Ja, maar
net zoals dat iedereen toen viel over... volgens mij was het Estelle. En volgens mij heeft Nicky ook wel eens een keer een arm gemist. Nicky Plessen op een foto.
En alle Kardashians
of in één keer heel erg dun.
Zo'n muur waar dan ineens zo'n bobbel
in zit. Ja, dat was het bij Estelle. Ja,
en ik denk gewoon... maar goed, dat is mijn theorie... dat Kate gewoon inderdaad lekker aan het photoshoppen was... en dat je dan dus steeds verder gaat. Dus dat je begint met ergens een soort van pukkeltje of een rimpeltje... en dat je dan steeds een stapje verder doet, een stapje verder... en dan dus gewoon hele foto's gaat truceren dat dat gebeurt.
En ze wilde natuurlijk ook niet dat heel de wereld zou zien... dat ze eigenlijk 6 vingers heeft. Dus ze heeft een hand gekozen met 5 eraan.
Maar goed, ja, dus dat vind ik gewoon... Ja, en het was mij ook niet eens opgevallen. Kijk, ik had die foto gezien voor die hele ophef. Dacht, nou, wat een schattige foto. En je gaat door met je leven. Ja. Het was natuurlijk omdat het op al die kranten kwam. Ja. En op die websites dat toen mensen erin gingen duiken. Maar goed, dan blijf ik bij het punt wat ik net maakte. Het is in basis gewoon een leuk Instagram kiekje. Ja, zo zie ik
het
echt.
Maar dat is waarom het ook mis kon gaan. Want de stagiair die net een halve dag zijn Photoshop had geïnstalleerd, die heeft deze foto mogen bewerken. Daar hebben 3 halfbejaarde communicatieadviseurs naar gekeken. Die zagen precies wat jij ook zag, namelijk gewoon een leuk kiekje. En pas op het moment dat mensen er heel scherp naar gingen kijken,
maar
bleek het gewoon...
Maar luister nou op wat je zegt. Dit is een instituut wat al zichzelf honderden jaren in stand probeert te houden. Waar het meeste geld uit wordt gegeven van alle landen, volgens mij, dan zou er toch niet een stagiair hier even overheen moeten kunnen gaan?
Nee, dus ik neem aan dat de communicatieafdeling door deze hele rel zijn lesje wel geleerd heeft. Alleen vervolgens worden toch weer nieuwe beelden online vrijgegeven, die ook weer vragen oproepen. En ja, dat maakt eigenlijk alleen maar erger. Ik bedoel, kom gewoon met de originele foto van die ze dus bewerkt had. En dan kijkt Louis maar eventjes een beetje scheel. Ja, hoe erg is dat? Dan zeg je, dit is een foto, not for redistribution. Maar we willen eventjes laten zien wat het was. En dan kunnen we weer verder. Maar juist omdat er nog steeds geen duidelijk origineel is, blijven alle vragen over, oké, maar dan moet het wel heel erg zijn wat
maar
ze
denk
heeft.
Je dat ze met de echte foto gaat komen?
Nee. Nee, dat is allemaal in de fik gezet. En dat,
maar waarom zou ze dat ook doen? Want zij heeft gewoon bewust die foto's bewerkt... omdat die kinderen waarschijnlijk de ogen dicht hadden... of inderdaad een beetje schil keken of wat dan ook. Nou ja, dan heeft zij dit gewoon gemaakt. Nou en?
Nou, of omdat zij er nu niet zo uitziet. Want we zagen natuurlijk van de week bewegende beelden. Precies. En toen zagen we natuurlijk wel dat ze nog iets meer was afgevallen. Ze was natuurlijk al niet heel erg vol. Dus misschien wilden ze wel laten zien, ik ben blakend van gezondheid. En daarom zet ik er eventjes een ander hoofd op of een ander lijf op. Ja, dan waren vooral Erik en ik helemaal in de wolken van de nieuwe James Bond.
Oh, dat snap ik wel. Ja,
de nieuwe mogelijke James Bond, want het is nog niet helemaal zeker. Britse media, en daar zijn ze weer, de Britse media, die melden dat Tenet-acteur Aaron Taylor-Johnson de rol van geheim agent aangeboden heeft gekregen. Hij moet nog wel eventjes officieel ja zeggen.
Hij kan geen nee meer zeggen na de aandacht van de afgelopen dagen.
Ik denk het ook niet hoor. En het is natuurlijk ook wel een soort van hele eer als je hiervoor wordt gevraagd. Het zou de 7e James Bond zijn inmiddels.
Ja, en dat was natuurlijk weer een apart verhaal. Want het was dus inderdaad, de Sun kwam er mee naar buiten dat het alleen
dat op de hand... een tabloid, toch?
Ja, tabloid, ja. Dat de handtekening nog gezet moest worden. Nou, toen halverwege de dag kwam er weer het nieuws van, nou, er is nog niks definitief. Nou, dat wisten we al, want er moest nog een handtekening gezet worden. Goed, dus dat is dus nu een beetje de vraag. Waarschijnlijk komt er volgende week een heel groot pers-event en alles. Ja, dus deze jongen is het geworden, Aaron Taylor Johnson. Ik moest eerlijk gezegd echt even googelen wie het was, want ik zag die naam. Ik dacht, nou, heel eigenlijk geen enkel idee wie het was, tot ik wat dingen ging opzoeken. Kick-Ass.
Bullet Train,
ja. Zat hij in.
En daar heb jij nog volgens mij de cast van geïnterviewd. Oh nee, André was dat. Ja, André Dongeman.
Dat was ik niet, maar goed. Kijk, ik vind het dan wel ook wel leuk. Ik vind het ook wel fijn dat het iemand is die we nog niet zo goed kennen. Weet je, dan kan diegene ook een soort nieuwe Bond zijn voor deze generatie. Dat is geen afgelikte boterham die je al in 20 films hebt gezien.
Wat ze natuurlijk met Daniel Craig destijds ook hebben gedaan.
Precies, ja. Precies. Dat is natuurlijk wel gewoon wel fijn.
Want ik had ook van Daniel Craig pas één film gezien, ja. Layer Cake. En ja, toen was hij James Bond geweest. Toen kwamen er natuurlijk ook andere grote rollen. En ergens vind ik dat ook wel een fijn idee.
Bijna bij allemaal, hoor, volgens mij. Want ja, Timothy Dalton was ook niet al heel groot.
Nee, maar dan noem je wel meteen de slechtste James Bond van het hele
rijtje. Die is ook nooit groot geworden daarna.
Hij hoort wel in het rijtje thuis.
Dat wel, ja. Maar Pierce Brosnan had natuurlijk wel al films gedaan.
Ja, ja. Ja, klopt. Maar inderdaad, Roger Moore die had ook wel een soort van carrière. Maar goed, het is inderdaad zo. Kijk, en ik vind het dus wel leuk dat het weer een soort jonge, ja, frisse hinde is.
Maar Sean Connery was toch ook gewoon nog best wel jong en had toch ook nog niet zoveel gedaan?
Nou, volgens mij had hij niet al in de Name... Nee, wacht even, de Name of the Rose, die kwam daarna. Nou, we gaan het nu opzoeken.
Hij was 32.
32
of zo.
Was hij, ja. Dus in mijn beleving zijn al die bondmannen gewoon al een soort van belegen. Roger Moore, oude man. Goed, die was 45 toen hij begon met James Bond. Maar Sean Connery was inderdaad een jaartje jonger dan dat deze Aaron nu is. Dus, maar goed, ik vind het wel leuk als je dan Daniel Craig vergelijkt. Die was natuurlijk wel een beetje op leeftijd. Dat je nu gewoon een jonge, frisse krullenbol hebt die dan die rol gaat spelen.
En ook dat ze dan even daarmee door kunnen.
Ja, dat vind ik leuk. Het enige is, kijk, en ik wil niet bij de woke-politie gaan horen of wat dan ook. Maar het was natuurlijk ook wel eens fris geweest. Idris Elba ging heel lang rond van, god, dat moet een nieuwe Bond worden. Ik had het ook wel leuk gevonden als het een, ja, totaal ander type was. Een zwarte man, een vrouw misschien, al is dat wel een hele grote stap.
Ja,
maar
en bij de laatste laatste Bond zaten er natuurlijk al veel meer vrouwen ook als tegenspeelsters. En niet meer alleen als trofee naast hem, waar die de shaken had stuurd mee dronk en het bed mee deelde. Dus daar had hij ook al gevechten mee. En er zijn natuurlijk wel al wat veranderingen, hebben er plaatsgevonden. Ja. Eigenlijk bij de cast eromheen. Ja. Ik begrijp ook ergens wel dat zo'n 007 is ook een instituut. Waarom zou je de hoofdpersoon ook veranderen?
Ja,
snap
dat
je?
Is
dat
ook
is
zo.
Natuurlijk een Britse gedistingeerde man.
Ja, al heb je ook het instituut Doctor Who. Dat is een Britse serie. Nou, die gaat toch al terug tot de jaren 60. Ja. Nou, dat is, hebben we dus al een vrouwelijke Doctor Who gehad. Nu inmiddels hebben we een zwarte homoseksuele.
Nee, het kan. Maar ik begrijp ook wel
precies,
dat het...
Precies, precies. En dat hoeven natuurlijk niet ineens alle rollen door zwarte mensen of door vrouwen te laten spelen. Dus dat vind ik ook. Maar goed, het was gewoon zeker omdat er zo'n lange periode tussen heeft gezeten. Jaren dat je denkt, nou ja, dat had wel een soort frisse start kunnen zijn. Maar
en
goed.
Dit wordt de 26e Bond dan?
Ja, 26e.
Die komt eraan? Of?
Die nu gaat komen. Ja. Dus, maar goed, er is dus nog niks bekend. Hè. Dus er moet nog gedraaid worden. Dus ja, volgend jaar misschien. Ik denk het jaar daarna.
En is James Bond nog relevant?
Ja.
Ja, nee? Ik
vraag het. Zeker.
Is hij niet ingehaald door bijvoorbeeld Matt Damon in Bourne?
Bourne zeker niet. Jason Statham die komt een beetje in de buurt, maar die heeft wel heel veel films nodig om, ja, om in de buurt te komen qua cultstatus.
Maar jij zegt meteen, ik zou zeggen...
Ik weet het ook
het is
niet,
een beetje, ik vind het een beetje dat ik denk, nou ja, die laatste films met Daniel Craig, ik weet niet wat jij ervan vond. Ik vond het allemaal best wel magertjes. Dat ik dacht, nou, vroeger, toen Pierce Brosnan voor mij Bond was, had het nog wel een soort van statuur. De laatste jaren dacht ik, nou ja, het had eigenlijk any film kunnen zijn. Ja, alleen nu is het toevallig...
En dan zou James Bond zelf ook inwisselbaar zijn.
Ja,
dan
precies. Dat je denkt,
wel.
Nou ja, wat is het eigenlijk? Het is gewoon een dun script. Ik heb het al 100 andere films gezien.
Veel maar Casino Royale was gewoon echt heel goed. Ik was toen een beetje teleurgesteld, want ik ben natuurlijk met Pierce Brosnan opgegroeid. Mijn eerste Bondfilm die ik zag was GoldenEye, wat nog steeds een van de beste is.
Ja.
Ik ben daarna, met Roger Moore opgegroeid.
Ja, en na GoldenEye kwam ook Die Another Day, wat niet een heel geweldige film is. Maar toen kwam Casino Royale en dat is echt een hele goeie.
Dat
ik
was
zou
een keerpunt,
bijna
hè?
Zeggen,
ja.
Ik denk dat ik dat de beste vind. En ik denk dat ik Skyfall, die daarna kwam, de ene beste vind. En toen kwam Spectre, moi. En de laatste was ik niet zo'n fan van. Ik heb hem laatst thuis nog een keer teruggekeken. Ja, die had voor mij niet gehoeven. Maar ja, tegelijkertijd, we weten soort van dat Christopher Nolan het wel interessant zou vinden om een keertje James Bond te regisseren.
Kijk, en dan denk ik gelijk, ja.
Ja.
Dat is relevant.
Ja, ja, maar dat zou dus ook gewoon, hij ontkent het zelf, hè, dus dat is goed. Maar dat zou te gek zijn als iemand van zijn statuur het zou doen. En dan kun je ook zeggen, oké, dan heeft het bestaansrecht, dan kan het een andere afslag nemen. Maar goed, wat jij allemaal zei, ja, ik voelde dat gewoon niet zo bij die laatste James Bond film.
Het was
goed,
wel steeds dezelfde blauwdruk eigenlijk.
Ja, dat had ik het gevoel. Maar er komt natuurlijk ook, ja, weet ik veel, Mission Impossible. Het had allemaal een beetje datzelfde, daar vind ik dat ook bij Tom Cruise, Mission Impossible. Dat was ook vroeger.
Ja, ben ik afgehaakt.
Maar de grap bij Mission Impossible is, dat waren eigenlijk altijd heel matig films, maar de laatste drie, die zijn eigenlijk beter dan alles dat ervoor zit. Ja, het is uitgekoud, daar ben ik wel met jullie eens. Maar daar zit wel wat van leven in. Het grootste risico, lijkt mij, voor James Bond is de invloed van die familie Broccoli. Die natuurlijk de rechten nog steeds heeft. Want die hebben ook bij de vorige film, ik ben even zijn naam kwijt, maar de regisseur van Trainspotting, John Boyne, hoe heet hij ook alweer?
Ja, Boyne.
Jullie weten wie ik bedoel. Mm-hmm. Die nam iets te veel vrijheid om af te wijken van de blauwdruk en die mocht meteen naar huis.
Ik wil eventjes naar Netflix en Famke Janssen. Want dat is,
dat vind ik leuk.
Ja, dat is
om over Bondgirls over Bondgirls te hebben.
Ja,
dat
zijn natuurlijk dodelijke dijen.
Ja.
Die vrouw vermoorden met haar dijen. En wat een dijen.
Hoe heet haar personage?
Oeh, nee.
Xenia Onatopp.
Dat je dat gewoon uit je hoofd
weet.
Ja,
maar ik kwam er pas later, want ik zei net, GoldenEye is mijn eerste James Bond film. Ik kwam er pas later achter dat Onatopp waarschijnlijk on a top is.
On top.
Omdat zij on top van die kapitein moest zitten.
Ja. Leuke woordspeling.
Ja, toch?
Maar onze Bondgirl, want ze blijft onze Bondgirl, ze is natuurlijk gewoon een Nederlander, is ooit vertrokken dus naar Amerika, maar komt nu weer naar Nederland voor een Netflix film.
Ja.
In het Nederland.
Serie. Amsterdam Empire heet het. Is nog heel weinig over bekend, behalve dat het eraan gaat zitten komen. Ik vind het vooral heel erg leuk dat ze... het gaat dus een misdaad-drama zijn. Marjolein Beumer heeft het geschreven. En
Antoinette, neem ik aan.
Antoinette, denk ik, ja.
Nee.
Nee, Marjolein heeft Antoinette Beumer zit bij Netflix.
Precies. Ja.
Dat is haar zus.
Ja, maar die is er wel bij betrokken ook.
Ja, dat is Netflix.
Oké, ik zeg
content.
Niks. Marjolein Beumer heeft het
die
geschreven.
Die heeft het geschreven. Pumpkin gaat het produceren. Dat is gewoon een Nederlands bedrijf. Dus het is echt allemaal op z'n Holland. En ik vind het gewoon heel leuk dat we Famke Janssen gewoon weer in een Nederlandse productie gaan zien. Want ze heeft jaren... Nou ja, ze heeft niet op Nederland gespuugd. Ze is hier ook nog wel eens. Maar ze heeft natuurlijk echt wel die hele afslag naar Hollywood genomen. Dus ik vind het wel te gek dat we haar dus nu in deze rol weer een soort van terugkrijgen.
Het is een heel leuk verhaal, want Marjolein Beumer is natuurlijk haar zus. Mm-hmm. Die heeft het geschreven. Antoinette Beumer, die is director scripted en non-scripted original series at Netflix Benelux.
Maar Famke Janssen's meisjesnaam is dus Beumer.
Ja, dus het zijn allemaal zussen.
Ja. Ja.
Dat wist ik wel van Antoinette en Famke, maar ik wist niet dat Marjolein er ook nog tussen zat. En ze maken het dus met elkaar, wat ontzettend leuk.
Wat dus ook heel leuk is, Antoinette Beumer heeft zich als director series voor de Benelux bij Netflix uitgelaten over deze nieuwe serie. En ze zegt, we zijn heel erg blij om de eerste serie aan te kondigen uit onze talent deal met bladibladibla. Daarnaast is het een eer om Famke Janssen aan boord te hebben als Betty. En kijken we uit naar de geweldige impact die ze gaat hebben op deze rol en de serie. Nou, hoe leuk is het om zoiets te lezen in de wetenschap dat het dus over haar zus gaat.
Ja, en zij heeft eigenlijk met elkaar hebben ze haar natuurlijk weer kunnen overtuigen om terug te komen.
Ja, tenminste, gaan we wel vanuit.
Ja,
met elkaar en een enorme zak geld hebben ze weten te overtuigen.
Nou, maar ja, hoe dat ook kan zijn gegaan. Ik bedoel, misschien is Antoinette Beumer wel naar Netflix toegegaan en heeft gezegd van ja, ik heb wel een goed lijntje met Famke Janssen, dus ik kan het proberen. Maar dan moet ik wel ook extra geld, want het gaat me heel veel tijd en moeite kosten. Ja. Dus gewoon met z'n drieën een extra villa erbij kunnen komen.
Nou, maar ik denk ook niet dat Antoinette voor niks is aangenomen bij Netflix.
Nee, dat is ook zo.
Ze zijn natuurlijk gewoon hele goede mensen en die weten ook goede mensen aan te trekken en bij elkaar te... En dat toevallig familie is. Ja, dat is alleen maar mooi meegenomen.
Ja. Ik wil niet heel lullig doen over Famke Janssen. Ze heeft natuurlijk heel veel mooie dingen gemaakt in Hollywood. Maar ja, het is natuurlijk wel een heel klein beetje opgedroogd. Dus het is natuurlijk niet dat we haar nog aan de lopende band zien. Dus voor haar is het denk ik ook wel gewoon een goede move om gewoon dit wat dichter bij huis gewoon dit nu op te pakken. En Netflix, hè, dat gaat dus dan weer de hele wereld over. Dus Nou ja, ik denk een win-win. Nou,
het was een nieuwe, nog een nieuwe film van Taken, waar ze geloof ik de moeder is. of dit. Ja, dan snap ik ook wel dat je, Amsterdam Empire gaat maken.
Terwijl Taken wel nog steeds populair is.
De eerste verdient dat ook. Ja. En die andere, dat is troep.
Op een gegeven moment dacht je, nou, nu hebben we het echt wel gezien met Taken.
Het wel, ja. Ja, Oprah, jouw goede vriendin Erik, die heeft mijn wenkbrauw een beetje doen fronsen. In hoeverre ze kunnen fronsen. Dat komt door haar show over afvallen en gewicht. Want daar staat Oprah natuurlijk onbekend. Maar ze had nu een show op ABC Primetime over hoe medicijnen als Ozempic kunnen helpen bij het afvallen. En het is duidelijk ook, hè, we hebben er de laatste tijd met Purple, de Color Purple natuurlijk weer gezien. Waar een remake van is gemaakt, waar zij de producent van is en alles om haar eigenlijk draait. omdat ze natuurlijk ooit in de oude Color Purple speelde. Toen was ze nog wat voller en hier kwam ze heel erg slank en rank aan. Terwijl we natuurlijk allemaal hebben kunnen volgen, ja jij niet, want jij bent te jong, Rob. Maar haar strijd tegen de kilo's, jarenlang in de Oprah,
ik heb er wel eens wat over gelezen. Ja, zeker.
Ja. Op een gegeven moment kwam ze ook met een kruiwagen op met 30 kilo vet.
Ja,
30 kilo.
30 kilo vet. En toen zei ze, ben ik verloren. Toen was ze even heel mager.
Toen was ze heel mager. Nou, dat heeft ze... Het is weer allemaal teruggekomen. En daar begint ze overigens ook deze special mee. Ze vertelt ook van weer die oude koeien uit de sloot. Dat ze dus al die jaren is geneemd en geshamed. Dat was ook een beetje de bijtitel van die special. En dat ze dus nu dankzij dit medicijn... Ze benoemt niet per se Ozempic bij naam. Maar goed, bij dit afvalmedicijn. Dat ze dus vooral dat yo-yo-effect kwijt is.
Ze noemt het niet bij naam omdat dat misschien een merk is?
Ja, omdat het een merknaam is. Kijk, en ze wil... Kijk, we weten allemaal hoe Oprah werkt. Kijk, ze wil natuurlijk een soort van objectief blijven bij iets. Als een soort van echte journalist. Alleen, ja, zij is gewoon... Heeft hier baat bij. Ze was 10 jaar lang spokesperson. Boegbeeld van Weight Watchers. Daar geloofde ze toen helemaal in. Nou goed, nu heeft ze dat heeft ze achter zich gelaten. Dus dat is ze nu niet meer. En ze is dus nu betrokken bij dit. Als in, ze is geen boegbeeld hiervan. Alleen, ja, ze is wel een van de bekendste gebruikers die er nu is. En er is nogal veel kritiek op, hè, in Amerika.
Maar wacht even. Jij zegt, als een echte journalist wil ze zich op het oppervlakte houden. Maar dan zou je toch juist alle kanten moeten belichten als een goede
precies.
journalist?
Precies. Dus kijk, dus zij zegt dan in dit programma, zegt ze van, nou ja, ik dus dan benoemt ze geen merk of ze zegt er eigenlijk niks van, maar ze belicht inderdaad maar één kant. Dus het was heel erg belicht van, goh, nou, deze optie is er nu. Dus er is medicatie die je kunt gebruiken. Maar ja, er wordt niks benoemd over enige bijwerkingen die er zijn of onderzoeken of wat dan ook. Of over dat er nog heel weinig bekend is, dat mensen misschien moeten nadenken voordat ze beginnen van, goh, over 10 jaar kijken we daar misschien anders naar.
Omdat er een tekort is natuurlijk ook voor de
precies,
echte diabetes.
Precies, tekort
die
bij
diabetespatiënten.
En, ja,
en daardoor komt er rotzooi op de markt. Want dat hoorde
precies,
ik ook onlangs,
ja,
dat er dus beunhazen nu dit gaan ontwikkelen.
Ja, in Nederland en België wordt er ook al voor gewaarschuwd dat je dus niet zomaar iets aan moet schaffen. En ook al heb je het echte spul, ja, je moet er dus voor life, voor je hele leven mee doorgaan. Het is dus niet zo dat je zegt van, nou, ik ga dit even doen, ik val lekker af en vervolgens laat ik het rusten, want dan kom je dus weer in de problemen. Dus het
en
was heel eenzijdig.
Is het zo, want Oprah staat dus bekend omdat ze elke ochtend sport en hè, dat ze dat ook nog allemaal doet. Je kan toch ook niet alleen maar die prik zetten en verder niks doen?
Nou ja, want dat is ook wat ze uit wilde leggen. Kijk, heel veel mensen hebben het beeld bij dat soort grote sterren. Weet je, Oprah ook, dat ze dus op de bank ligt. Zo noemden ze het letterlijk. Dat ze op de bank ligt met een grote bak met gebraden kippetjes en alcohol. En dat ze dan vervolgens zo'n spuit neemt en dat het dan klaar is. Nou, dat verhaal heeft Oprah dus meteen tegengesproken. Ze zegt, nee, het is gewoon heel veel sporten, op je eten letten. Ze zegt, het enige wat het doet, is dat je bloedsuikerspiegel zeg maar gelijk blijft. Zeg maar, wat er vaak gebeurt, of wat er bij Oprah gebeurt, is dat ze dan dus aan het sporten was, maar vervolgens ook heel veel ging eten, hongergevoel. Dus dat helpt daartegen. Dus dat ze niet steeds te veel meer eet dan ze nodig
ook
heeft.
Ook voor mensen met overgewicht een heel goed hulpmiddel. Ja, zo moet je het eigenlijk zien.
Het is dus een hulpmiddel, het is geen wondermiddel, maar het helpt heel veel mensen. Die zien het wel als een wondermiddel, omdat ze dus eindelijk die cirkel kunnen doorbreken waar ze al die tijd in zitten.
Maar dat is nogmaals voor mensen die al overgewicht hebben. Ja. Dat is een cirkel die je moet doorbreken. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het nu als hulpmiddel gebruiken, terwijl ze helemaal geen hulp nodig hebben. Omdat ze al slank zijn, die het dan extra nemen om nog slanker te worden.
Klopt, dat is een probleem. En ja, goed, maar noem me dan weer naïef. Ik denk, wat is er mis met het ouderwetse gewoon lekker veel sporten en minder in je bekkie stoppen? Ik bedoel, dat concept is gewoon al ja, zo oud als de weg naar Rome. Ik bedoel, het is in
een, het nou, is... het is ook niet minder in je bekkie stoppen.
Nee.
Met de goede dingen in je bekkie stoppen.
Andere dingen. Kijk, ja. Want dat is natuurlijk het probleem. Overigens vertelde Oprah dat ook. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen, haar doelgroep, die zijn emotie-eters, die gewoon heel veel ongezonde dingen naar binnen proppen. En zeker in Amerika is dat gewoon een probleem. Daar is gewoon heel vers goed voedsel is heel erg duur. Dus dat is een groter probleem dan dat. Ik denk niet dat dat per se met een Ozempic of een ja, medicatie op te lossen
oh,
is.
Oh, toch niet?
Nee, nee. Ik geloof heel veel dingen die Oprah zegt, maar dit niet. Nee, dus het is inderdaad... Ja, ik vind
maar
het
dat is wel het storende aan. Jij zegt al, ik geloof heel veel dingen die Oprah zegt. Zo zijn er natuurlijk miljoenen mensen die alles geloven aan
daar ben
Oprah
ik dus bang
zegt.
Voor. Want Ozempic is bijna een soort van lifestyle aan het worden, als je ziet hoeveel sterren het gebruiken. En ik geloof dat nu net de patenten of verlopen zijn of heel binnenkort gaan verlopen. De eigenaar heeft ook nog gevraagd, mogen we die nog verlengen? Rechter heeft gezegd nee. En dat betekent dat dus de bedrijven die heel goed zijn in het namaken van medicijnen, die ook nu zo meteen veel goedkoper op de markt kunnen gaan brengen. En dan is de kwaliteit in orde. Dan heb je in ieder geval niet de namaakrommel zoals die nu in Europa op de markt komt. Maar alsnog, dat is de baas van het probleem is niet of de kwaliteit in orde is. Maar ja, dat we niet moeten willen, zou ik zeggen. Dat iedereen denkt van nou, er is een spuit erbij en ik kan weer 10 Snickers in mijn bek rammen.
Nee. Nee, maar goed, en dat is ook wel wat open. Dat vertelt ze dan wel. Hè. Ze zegt, het is geen wondermiddel. Je moet wel blijven sporten en op je eten letten.
Ja, maar zelfs McDonald's zegt, je moet wel blijven sporten. En hoeveel effect heeft
precies,
dat?
Precies, dat is vind ik gewoon heel erg moeilijk. Zeker gezien de Amerikaanse geschiedenis die we weten. En zeker met overgewicht, obesitas. Vind ik het gewoon een best wel groot risico. Dus het wordt heel erg verlekkerd.
Gelukkig ook wel al sterren die ervoor uitkomen. En die juist wel over de bijwerkingen praten. Ik heb toen destijds, vorig jaar, was dat al Amy Schumer uitlatingen horen doen over dat ze echt een dood vogeltje was, alleen maar aan het overgeven was, niks meer kon, lusteloos leven. Dus die is weer gewoon gaan leven en ook weer direct aangekomen, want ze zei het is wel heel effectief. Ze was er wel heel erg van afgevallen, maar ze kon gewoon niet meer functioneren. Nee. En daar had Oprah het helemaal niet over.
Nee, daar had ze het ook niet over en ze had het dus ook niet over de lange termijn, want dat dacht ik ook. Hallo, van ze had allemaal artsen uitgenodigd en mensen uit het vak dat je denkt, oké, nou, dat gaan we dan nu vast horen welke lange termijn effecten er zijn. Maar ja, dat weten ze gewoon nog niet. Daar hebben ze gewoon te weinig onderzoek nog voor gedaan. Dus ja, dat vind ik allemaal gewoon heel lastig. Het hele hoofdstuk over dat er tekorten zijn voor echt de daadwerkelijke mensen die het nodig hebben. Dus diabetespatiënten, werd ook niet verteld. Dus ik dacht ook, ja, ik vond het een vrij slecht signaal naar de Amerikanen.
En waarom doet ze dit dan? Waarom maakt ze dan zo'n programma? Kijk, dat ze het zelf gebruikt en daar blij mee is, prima. Maar waarom wil ze dit zo graag delen met de wereld? En zoveel miljoenen, voornamelijk vrouwen denk ik dan, toch overtuigen van het feit dat ze dit kunnen gaan gebruiken?
Nou ja, kijk, ik denk dat zij het beeld wil laten ontstaan bij ons dat ze het voor de goede zaak doet. Dus dat ze zegt van, nou ja, ik heb dit ontdekt en ik wil dat met zoveel mogelijk mensen delen. Maar
heeft ze aandelen?
Nou ja, het zou mij niet verrassen. Sterker nog, ik als je haar ziet praten over dit onderwerp, denk ik, nou ja, het kan bijna niet anders dan dat er of een commercieel dealtje achter zit, dat ze aandelen heeft, dat ze iets daarmee te maken heeft, dat als we over een paar maanden of over een paar jaar horen, ja, want Oprah had aandelen. Ja, dat moet haast wel, want ze zit
hij
er zo in.
Valt dan niet nu half Amerika over haar heen? Ik bedoel, als ik in Nederland al iets zeg wat door een aantal mensen, of dat je niet goed kan onderbouwen, ja, of dat het anders wordt gezien door sommige mensen, dan moet je kop eraf. Een Oprah, die zo'n groot bereik heeft en zo...
Nee, dat valt dus wel mee. Er is wel wat kritiek op haar, maar goed, dat is er al jaren. Dat is er al sinds dat ze de eigen show heeft en heel veel van haar eigen dingen probeert te pluggen. Ja, dat is eigenlijk niks nieuws. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Maar goed, het is in Amerika gewoon best wel een groot hot ding.
Maar er zitten ook heel veel gevaren aan
precies,
vast.
Precies, dus er is heel veel kritiek over het feit dat er zoveel Ozempic wordt gebruikt en dat heel veel celebrities daarmee naar buiten treden. Alleen Oprah kwam er hier wel echt best wel goed vanaf. De meeste Amerikanen waren boos over dat een aflevering van The Bachelor, die eigenlijk op dat tijdstip uitgezonden werd, dat een uur later kwam. Dat ik, nou ja, als dat alles is waar je druk over maakt, ook prima.
Oh, mijn favoriete onderdeel hoor. We zijn er weer. De verrassingsbeller. Oh, ik hoop zo dat ze het weten.
Hallo?
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 Oh jeetje.
Ja, wie heb je nou in de lijn, hè?
Kom je uit Rotterdam?
Oh jee. Nee, ik kom niet uit Rotterdam. Zou je wel zeggen
De Maag dan.
Nee, ik ben van Limburg.
Uit Limburg?
Uit Limburg.
Oh, het wordt steeds ingewikkeld. Daar zit je in de entertainment-industrie.
Industrie, ben ik.
En ben je actrice, presentatrice, zangeres, musicalster, manager van alles bij RTL?
Ja, nee, niet bij RTL, maar wel wat andere.
Dus er is een stem die op wordt gezet, of
ja,
niet?
En ik dacht, ik ga gewoon Chantal Jansen roepen, maar die zit wel bij RTL.
Dus dat kan niet.
Nee, ik ben niet Chantal Jansen, dit is mijn echte stem.
Oh, dit is de echte stem, oké, dat is alweer...
Ja, en doe je dat... nu komen we iets verder.
Doe je dat allemaal wat Rob net opnoemde?
Nou, zo'n beetje, ja. Wat noem je allemaal op? Dat kunnen we afdenken.
Dus je bent heel allround. En je kan dus heel goed zingen.
Heel allround. En ik kan een beetje zingen, ja.
Wat is het laatste waar we je van zouden moeten kennen? Wat is het laatste grote dat je...
Het laatste wat ik deed ging tot de bodem.
Oh, ja. Ik weet
Eva.
Het.
Eva Krutse?
Ja. Ja.
Oh, ja. Leuk! Nou, die had ik er nooit uitgehaald.
Nee, maar...
Goeie stem zette je op. Oh, wat leuk dat we het over jou gaan hebben. Ik heb net de serie helemaal gebinged.
Oh, wat goed.
Ja, ik ben groot fan. Maar dat jij nog op je benen kan staan na al dat gesnuif, geneuk en gedrink.
Ja joh, ik leef nog maar half. Ik leef nog maar half. Nee.
Ik vroeg me wel af, waar haal je al die inspiratie vandaan? Is dat echt allemaal uit je eigen leven?
Het is allemaal gebeurd. Het is allemaal één op één mijn eigen leven, ja.
Maar Limburg is sowieso de ruimste provincie natuurlijk.
Ja, zeker. Nee, het is vooral allemaal toen ik 15 was. Daar kom ik vandaan.
Want je hebt het zelf geschreven, toch? En ook je speelt erin, geregisseerd.
Ja, zeker.
Wat vond je het moeilijkste?
Het regisseren en spelen was best wel een uitdaging. Omdat het... Ik had op set wel een bevriend regisseur, Tim Kams, die was erbij. Dat was heel fijn dat ik daar wel mee kon sparren en zo. Maar dat was wel, die draaidagen waren wel behoorlijk intens. Omdat je gewoon, je hebt zoveel petten op en zoveel, er gebeurt zoveel tegelijkertijd. Dat vond ik wel de grootste uitdaging.
Ja, want je moet toch die helikopterview houden, zeker als regisseur. Dat is natuurlijk heel erg lastig.
Precies.
En het viel me op, het ziet er ook echt fantastisch mooi uit.
Ja, vet hè. Ja, ik heb met Tom Bakker, dat is de DOP, met hem heb ik ook gewoon heel veel voorbereiding gedaan. Dus heel veel decouperen. Dus het bepalen van de shots en zo. Mm-hmm. Dus dat maakte ook wel dat als je dus dat, ja, dat we dat, als je dat dus helemaal van tevoren zo veel tijd en steek en uitdenkt of zo, dat het ook dat het wel mogelijk was ook.
Zelfs in de locaties zie je het terug. Het is mooi belicht. Ja, het ziet er echt heel rijk uit. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen voor deze serie?
Nou, ik kom eigenlijk meer een beetje uit theater. Ik heb een aantal jaren, ik heb iets van 10 jaar soloprogramma's gemaakt en ik zou eigenlijk weer gaan toeren. En toen kwam corona, het bekende verhaal. En toen werd dat gecanceld. En toen, ik had een korte miniserie gemaakt van 3 afleveringen. Opslaan alles heette dat. En dat vond ik al heel te gek. Maar ja, ik had helemaal geen tijd om verder te gaan daarin. En toen ineens door de corona had ik wel die tijd. En toen dacht ik, oké, als ik nou iets wil maken wat zou ik dan het liefst willen? En toen dacht ik, dan wil ik een dramaserie, een comedy-dramaserie maken. En toen ben ik eigenlijk gewoon gaan schrijven, omdat er was eigenlijk toch niks anders te doen. En toen werd het allemaal steeds concreter. En toen uiteindelijk alle theater weer open ging en zo, zat ik er zo duizend diep in dat ik het mocht gaan maken. Dus toen ben ik dat gaan doen. Dus ik heb gewoon 4 jaar lang ben ik eigenlijk meer dat pad opgegaan.
En was het lastig om het te verkopen?
Ja, nou het fijne was dat ik had al 5 seizoenen Clickbait gemaakt. Ja. En Promenade zat ik natuurlijk in. Dus ik deed al heel veel voor de NPO. En toen ik Opslaan Als had ik gemaakt, dat was eigenlijk een soort testcase. Dus toen ik Bodem wilde maken, toen stonden ze in ieder geval heel erg open voor. Maar ja, je moet dan uiteindelijk nog wel een plan indienen. En dan moet je weer... En toen kreeg ik ontwikkeling. Dus toen mocht ik gaan ontwikkelen. En dan ga je ontwikkelen. En zo. Dus daar gaan wel wat jaren overheen. Ook voordat je voordat je het uiteindelijk allemaal kan gaan maken. Dus eigenlijk toen ik het plan inleverde en toen ik ging draaien, zat dat 2,5 jaar tussen.
Ik denk ook wel dat dan heel erg goed. Je hebt natuurlijk onlangs ook een gouden kalf gewonnen. Maar ik denk ook wel dat in de tussentijd, want je zegt ik ben er 4 jaar al mee bezig, moet je natuurlijk ook nog je geld verdienen. Dus dat je in de tussentijd of net daarvoor eigenlijk een soort van doorbrak, voet aan de grond kreeg in Nederland. Mm-hmm. Daar heb je misschien nog wel dan een beetje jezelf mee kunnen bekostigen met klusjes of dingetjes daarna.
Nee, precies. Ja, tuurlijk. Ja, want dat was ook wel fijn. Dat ik ook, dit was zo'n project, bodem was zo uit mijn eigen koker. En dat zou ik ook niet volhouden als ik dit alleen maar achter elkaar zou doen. Dus daarom was ook dat ik een speelfilm gedaan en promenade natuurlijk. Dat is natuurlijk heel fijn. Ook om als afwisseling, zeg maar, voor dat niet alleen maar in mijn eigen hoofd en in mijn eigen.
En hoe werkt dat dan zeg maar. Nu met een volgende? Want ja, het is nog niet afgelopen. Ik zat aan het einde en ik dacht, ja, hier moet een seizoen 2 van komen natuurlijk.
Is ook al besteld toch, Eva?
Ja, zeker. Nee, ik dacht het ook zelf van, ik wil door. Dit was te leuk. En ik voel ook van die wereld of zo. En haar verhalen is nog niet klaar. Dus toen heb ik inderdaad een plan geschreven voor 2. En dat mag ik ook gaan maken. Dus ik zit nu al een aantal maanden 4 dagen per week in mijn werkruimte te schrijven.
Wat dus geweldig.
Dat ben ik nu.
Kan dat nu dan
nu
wel
aan het doen.
Korter? Niet weer 4 jaar? Kan het iets sneller?
Nou, dat is zo fijn dat ik nu natuurlijk iets heb om te laten zien. En dat het zo goed is ontvangen en zo. Want daardoor kon het inderdaad, daardoor mag ik het nu ook gewoon meteen door gaan maken. Dus daardoor gaan we ook aan het eind van de zomer al draaien voor seizoen 2.
Hey, wat ik ook zat te denken, Eva, want het is niet per se een 100% Nederlands verhaal. Je hebt natuurlijk al de eerste grote prijs is binnen. Dit leent zich perfect voor een internationale remake. Heb je daar, zijn er al internationale producenten die contact hebben opgenomen?
Ja. Ja, ik weet niet wat ik daarover kwijt mag nog. Maar het klopt inderdaad dat het zich ook wel zou lenen voor buitenland. Dus daar zijn nu wel gesprekken over inderdaad. Maar dat is nog niet zo concreet dat ik je een scoop kan geven.
Nee, die snap ik ook. Dat zijn van die dingen die ook nog, dat kan nog helemaal mislukken, om het zo maar te zeggen. Maar hoe lachen zou het zijn om op een gegeven moment gewoon een Amerikaanse versie op Netflix of Prime Video terug te zien?
Ja, precies. Nou ja, dat. Maar het gaat nu ook over om eventueel dus dit en dan te vertalen. Dus dat het gewoon naar verschillende soorten landen gaat. Gewoon dus deze serie.
Ja.
Maar ik dacht ook in eerste instantie, dacht ik ook van, ah ja, vet. Maar wat about de remake? Want dat lijkt me dus echt hilarisch. Dat je dan zo ineens de Franse versie krijgt of zo, snap je?
Ja, en daar zou het ook wel kunnen. Amerika zie ik nog niet. Substituut wel een beetje worden veranderd, denk ik. Ja.
Maar goed, ook interview van Theo van Gogh is ooit naar Amerika gegaan met Steve Buscemi. Dat zag ik ook niet helemaal voor me. En dat was toch uiteindelijk prima eindresultaat.
Is toch goed gelukt? Ja, zeker
dus
weten.
Als de Amerikanen komen, hoor ik al wel, Eva, dan wil je best praten.
Yes. I'm ready.
Ik wil heel graag nog een inhoudelijke vraag stellen.
Daar is Erik. Erik is altijd van de inhoudelijke vraag.
Ik vind de acteur die Ben speelt, ik weet zijn naam even niet, maar die vind ik bloedstollend knap. Wat is dat? Een verschrikkelijk knappe man. Laat ik dat even gezegd hebben. Maar hoe was dat voor jou? Want je hebt het geschreven. Was het lastig voor jou om acteurs bij die rollen die uit jouw brein komen ook te zoeken en te vinden?
Ja, nou dat was wel een proces. Ja, want Ik vind altijd bij films en series, het valt of staat echt met zo'n cast. En zeker omdat het is inderdaad, je hebt dan zo'n wereld bedacht. En dan, dus je moet het eigenlijk helemaal loslaten op het moment dat je gaat casten. Maar we hebben ook gewoon, ik heb met Post Kastelein, met Job, heb ik gecast. En dat was gewoon een heel proces waarin we gewoon heel veel mensen hebben gezien. En dat moet je dan helemaal als een puzzeltje bij elkaar. En dat moet dan ook helemaal passen. En kijk, het grote voordeel was natuurlijk wel dat ik ook het tegenspel kon geven. En dus dat je meteen ook, ik kon meteen voelen van of ik chemie had met iemand bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk zo belangrijk met de love interest, maar ook bijvoorbeeld met ouders. Weet je wel, je voelt meteen of iemand die je vader speelt, dat je voelt van, oh, dit is mijn vader of niet of zo, snap je?
Heel goed dus gecast. Dat viel echt gelijk op.
Dat was heel fijn. En het zijn echt stuk voor stuk zo'n fantastische acteurs allemaal. Dus dat want dat was ook wel spannend. Als je het dan zelf gaat reageren, dan ja, dan moet je ook wel een rete goede cast hebben.
Absoluut.
En dat is natuurlijk echt gelukt. Dus ze zijn echt, ja...
Ik vind je ben, moeder er ook
heel
echt,
blij met ze.
Uitspringen. Degene die jouw moeder Marieke, speelt.
Ja, Marieke ja. Heven. Ja.
Fantastisch. Nou, ik kan niet wachten op seizoen 2. Maar laten de kijkers eerst even van seizoen 1 gaan genieten. En hopelijk zijn we je niet zometeen kwijt. Dat zou wel jammer zijn. Dus maak maar remakes inderdaad.
Ja,
stuur deze met een ondertiteling. Dat kan ook tegenwoordig op Netflix.
Ik vind wel heel leuk dat we nu daarachter zijn gekomen dat Eva Promenade gewoon stiekem puur voor het geld heeft gedaan.
Oh god, dat is de nieuwe scoop.
Krijg je die weer.
Only for the money.
Eva, ontzettend bedankt dat je de tijd vrij wilde maken om eventjes met ons over bodem te kletsen. En heel veel succes met alles wat gaat komen.
Yes, dankjewel. Oké.
Doei.
Tot later. Doei.
De mediawereld ontrafelt.
En dan zijn we weer aangekomen bij onze vaste rubriek. We hebben een vraag binnengekregen van Vera uit Hilversum. En haar vraag gaat over Dave Roelvink. Die is onder de loep genomen door Yvonne Koldewijer eerder deze week. En Dave die zou weer volgens Yvonne aan de druk zijn, vertelde ze. En hij heeft daarna gezegd, ik wil wel een bloedtest gaan doen. En daar is een urinetest bijgekomen. En wat dus Vera zich afvraagt is... Gebeurt dat eigenlijk vaker, dat BN'ers zich gedwongen voelen om zo'n onderzoek te laten doen?
Nou, bij mij komt eigenlijk gelijk, toen ik dit zag, kwam gelijk naar boven... dat ik weet dat Georgina Verbaan zich ooit nog wel eens een mammografie volgens mij heeft laten maken. Of echo heeft laten maken, om te bewijzen dat ze geen protheses had. Ja, ik denk echt, en nu ook weer bij Dave. En bij Dave vind ik het nog een stuk gevoeliger, want het gaat over een verslaving. Dus... waar zijn we in godsnaam met z'n allemaal helemaal mee bezig? Zijn we van de pot gerukt dat je nu je gedwongen voelt om een test af te nemen... om te bewijzen dat je niet bij je vrouw of je ex-vrouw aan de deur hebt gestaan... en dat je niet weer een terugval hebt gekregen. Terwijl zijn vrouw heeft verklaard, of zijn ex-vrouw heeft verklaard dat het niet zo is. Zijn vader, hijzelf. Stel je nou voor dat hij echt een terugval had gehad... Dat is toch niet iets wat je gelijk met de wereld wil delen of waar je terecht voor hoeft te staan?
Op zich inderdaad niet. Alleen Dave heeft natuurlijk wel ook aandelen in een verslavingskliniek. En in dat licht vind ik het wel heel relevant.
Dus ik vind het heel relevant dat hij het doet. Maar ik vind het schandalig dat er zonder hoor en wederhoor met zo'n precair onderwerp om wordt gegaan.
Ja.
En dat het weer, volgens mij was het bij Yvonne Koldewijer, op een story terechtkomt. Als waarheid wordt verteld en dat iemand zich daarvoor moet gaan verdedigen terwijl je zelf in zo'n moeilijk pakket zit.
Nee, dat vond ik het lastigste aan het verhaal. Dave heeft een hele lange video geüpload om te reageren op het verhaal van Yvonne en kwam met een paar feitelijke dingen. En iedereen kan ontkennen dat hij aan de deur is geweest, terwijl dat niet het geval is. Maar als jij geen showroom hebt bijvoorbeeld, dat als het wel zo is, dan is dat vrij makkelijk te bewijzen. Dus dat en op dat niveau kon hij aantonen van er zitten gewoon gaten in het verhaal van Yvonne Koldewijer. Terwijl zij in haar verhaal heel duidelijk vertelde van ik heb een bron die zo dicht bij het vuur zit. Dit verhaal, dit is niet 100% waar. Dit verhaal is 110% waar. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus in dat opzicht, qua damage control, was het in ieder geval slim dat hij erop terugkwam.
Ik begrijp het van Dave wel. Ik vind het gewoon schandalig dat we met dit soort onderwerpen ook zo om kunnen gaan.
Ja, mijn enige conclusie hier is dat Yvonne Koldewijer in ieder geval dit geval zich te zeker heeft gewaand van haar zaak, terwijl er gewoon gaten in zaten. En ik hoop dat zij ook bij haar spionnen is teruggekomen. Van, hey jongens, what the fuck, hebben jullie me verteld? Het kan gewoon niet kloppen. Terwijl ik wel mocht aannemen, om welke reden dan ook, dat jullie mij de waarheid vertelden.
Buiten dat, wie gaat dat iets aan?
Ja, we willen het weten, Bridget.
Nou ja,
dat is het cynische.
Ik hoef dat dus echt niet te weten. Maar ja, ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik heb nog nooit op die site gekeken. En ik kijk het niet, ik lees het niet. Ik wil er ook niks mee. En dan zeggen mensen, je werkt zelf toch ook bij RTL Boulevard. Dus dan ben je daar toch ook mee bezig. Ik ben het ook niet altijd eens met de keuzes die we bij Boulevard maken. Maar ik weet wel dat we altijd hoor en wederhoor plegen.
Ja.
En dat het niet zomaar op straat wordt gegooid.
Ja. dan, ja, in dit geval, dit wil ik wel echt weten. Omdat we weten hoe lastig verslavingen zijn. Dat het heel normaal is om een terugval te hebben. Terwijl iedereen die heeft op een gegeven moment heeft gezegd, klaar ermee, ik wil dit nooit meer hebben. Ja, natuurlijk doet iedereen zijn best om het niet meer te hebben. En juist iemand die verslaafd is geweest en de verslavingskliniek opent of er instapt als aandeelhouder.
Dat laatste stukje, dat snap ik.
Dan leg je een extra druk op jezelf, waarmee het leven niet makkelijker wordt, om nooit meer die terugval te hebben, omdat je je geloofwaardigheid verdient of verliest alsgene die zo'n kliniek runt. Dus daarom heb ik wel bovenmatig interesse in of Dave Roelvink het weet vol te houden.
Maar daar ben je en toch wel met me eens dat je toch niet zomaar met zo'n precair onderwerp het zomaar op straat kan gooien als waarheid.
Nou, als het uiteindelijk niet waar is gebleken, is gebleken
en
daar lijkt
nu
het nu heel sterk op, ja, dan is ze daar zeker te onvoorzichtig in geweest. En ja, dat is heel pijnlijk. En ik neem aan dat ook van haar kant daar het laatste woord nog niet over gezegd is.
Kijk, en dat vind ik met een Georgina Verbaan met haar borsten, dat vond ik toen ook ridicuul echt. Ze had in één keer grotere borsten, ja. Op de Playboy stond ze en ze had grote borsten. En toen moest ze gaan bewijzen dat ze daar niks in had gestopt. Maar waarom moet je dat überhaupt bewijzen?
Nee, maar het ergste, dat was ook in die zin tamelijk onschuldig, omdat het inderdaad in de context van die Playboy was. En ik geloof dat ze al een journalist toestemming had gegeven om te voelen. Ja. En die zei daarna, ik ben homo, dus ik heb geen idee hoe een echte borst aanvoelt. En toen heeft ze inderdaad die mammografie. Ja, dat is ook, ik denk dat dat voor de Playboy allemaal gewoon extra publiciteit is geweest. En tenzij zelf...
Ik weet echt nog wel dat Georgina dat zelf echt niet leuk vond.
Oh, dat vind ik wel rot om te horen. Ja. Nou, dan neem ik alles terug. Dat vind ik
nee,
rot
maar
om te
okay.
horen.
Ja. Het, nogmaals, het gaat niet over zoiets precairs als een verslaving. Ja. Dat vind ik toch wel iets gevoeliger. Daar moet je ook wel gewoon voorzichtiger mee omgaan.
Ja.
En zeker als je het, want de verhalen over dat hij zijn gezin niet goed zou behandelen, of dat vind ik dan heel. Het ging niet eens alleen om die verslaving,
nee.
Het ging om al die dingen eromheen. Dat ik denk, ze hebben een supergoeie band. Dat over dat huis bleek allemaal niet te kloppen. Dan denk ik, huh? Dat vind ik echt inderdaad de omgekeerde wereld. Dan denk ik, zorg eerst dat je die shit op orde hebt, voordat je iemand helemaal aan de schandpaal nagelt en niet dan vervolgens zelf moet gaan zitten herstellen.
Ja.
Met een urinetest. Nou ja, ik vind het echt ongelooflijk. Maar dat hij er zelf ook aan meewerkt, dat ik echt denk, huh?
Nee, maar hij wordt niet gedwongen. Dus hij kiest hier zelf voor en dat snap ik heel goed inderdaad. En er is niemand die heeft gezegd, je moet nu een urine test doen.
Nee, je moet niet, maar
hij heeft gewoon gedacht van, oké, wat is een goede, betrouwbare manier om aan te tonen dat ik op dit moment clean
toen
ben.
Toen kwam hij natuurlijk eerst met een bloedtest waar je maar 2 dagen terug kan kijken. Of 3 dagen terug kan kijken. En met de urinetest kan je 7 tot 8 dagen terugkijken.
Ja. En nu probeert Yvonne Koldewijer om te bewegen tot een haartest, omdat het daar een maand in blijft zitten. Nou, ik kan me voorstellen dat Dave op een gegeven moment wel zoiets heeft van, klaar ermee. Dit gaan we niet meer doen. Nee. Maar op zich, dit vind ik vooral slim van Dave. En tegelijkertijd, ik denk ook van deze hele situatie krijgt Yvonne meer imagoschade dan Dave. Omdat hij er eigenlijk super goed mee omgaat.
Nou, ik hoop dat de vraag goed is beantwoord.
Dat hoop ik ook. En heb je nou ook een vraag, dan kun je die uiteraard insturen via Instagram.
Nou, en als we dan toch bezig zijn, kan je ook gelijk even abonneren. Dat is wel zo makkelijk. Want dit was de podcast voor vandaag. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet vooral niet te abonneren. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende week.